Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 290. En wij lezen samen het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 9, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 24 en 25 en Spreuken hoofdstuk 23 versen 1 tot en met 4. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. Alle voorbije uitzendingen van dit programma kan u ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, zo zijn wij weer een dag verder in onze tijdsperiode Maccabeese opstand. Vandaag neemt het lot van de Judeërs weer een wending. Het gaat hen er zeer slecht aan toe. En hun leider, Judas de Maccabeer, sterft. Wij lezen hoe dat gebeurt en wie hem opvolgt. En natuurlijk zetten wij ook onze lezingen uit de wijsheidsliteratuur verder. Wij gaan eerst samen bidden. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen, terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het eerste boek, Maccabeën, hoofdstuk 9. Judas sneuvelt. Toen Demetrius vernomen had dat Nicanor gesneuveld was en zijn troepen verslagen waren, stuurde hij opnieuw Bacchides en Alcimus met de rechtervleugel van zijn leger naar het land van Juda. Zij namen de weg door Galilea, belegerden Mesalot in het gebied van Arbela, veroverden het en doodden een groot aantal mensen. In de eerste maand van het 152ste jaar sloegen zij hun kamp op in de omgeving van Jeruzalem. Vanuit daar braken ze weer op en trokken met 20.000 man voetvolk en 2.000 ruiters naar Berea. Judas lag met 3.000 strijdvaardige soldaten bij Elaza. Bij het zien van de geweldige troepenmacht werden de Judeërs zeer bang en velen deserteerden, zodat er slechts 800 man overbleven. Toen Judas, op het ogenblik dat hij de strijd niet kon ontwijken, merkte dat zijn leger uiteenviel, greep vertwijfeling hem aan. Omdat de gelegenheid hem ontbrak, de soldaten weer bijeenbrengen. In zijn verslagenheid riep hij degenen die bij hem gebleven waren toe. Vooruit! Wij trekken tegen onze vijanden op. Misschien kunnen wij ze toch nog het hoofd bieden. Maar zij probeerden hem te weerhouden en zeiden: op dit moment kunnen we volstrekt niets anders doen dan ons leven in veiligheid brengen. Daarna komen we met onze broeders terug om de strijd met de vijand aan te binden. Nu zijn we met te weinig man. Hierop antwoordde Judas: dat nooit. In geen geval ga ik voor hen op de vlucht. Als onze tijd gekomen is, moeten wij moedig de dood ingaan voor onze broeders en geen smet werpen op onze naam. Toen het leger het kamp uittrok, stelden de Judeërs zich ertegen op. De ruiterij was in twee afdelingen gesplitst. De slingeraars en boogschutters gingen voor het leger uit. Degenen die in de voorste linies streden, waren allen geduchte krijgers. Bacchides bevond zich in de rechtervleugel. Het zwaar bewapende voetvolk kwam tussen twee afdelingen door onder trompetgeschal oprukken. Ook de mannen van Judas bliezen op de trompetten. En de aarde dreunde van het krijgsgeschreeuw van de beide legers. Men raakte slaags en de strijd woedde van de ochtend tot de avond. Toen Judas zag dat Bacchides zich met de beste troepen aan de rechterzijde bevond, ging hij er met zijn dapperste soldaten op af. Zij versloegen de rechtervleugel en achtervolgden hem tot aan het Azotusgebergte. Maar toen de soldaten van de linkervleugel zagen dat de rechtervleugel bezweken was, draaiden zij zich om en gingen Judas en de zijnen achterna. Het werd een zware strijd en aan beide zijden sneuvelden er velen. Judas viel en de rest vluchtte. Jonathan en Simon tilden hun broer Judas op en begroeven hem in het graf van zijn voorvaderen in Modein. Heel Israël beweende hem en treurde in diepe rouw over zijn dood. Dagenlang klaagden ze: hoe kon de held vallen, de bevrijder van Israël? Verdere bijzonderheden over Judas, zijn oorlogen, de heldendaden die hij verricht heeft en alles wat van zijn grootheid getuigt, zijn niet opgetekend. Het was te veel om op te noemen. Jonathan volgt Judas op. Na de dood van Judas doken overal in het gebied van Israël de afvalligen weer op en begonnen de boosdoeners zich weer te roeren. En de streek waar in die tijd een zeer zware hongersnood uitbrak, koos hun zijde. Bacchides koos de goddelozen uit om hen met het bestuur van deze streek te belasten. Zij gingen op zoek naar de vrienden van Judas en brachten ze voor Bacchides, die ze bestrafte en bespotte. Israël werd heviger onderdrukt dan ooit, sinds het optreden van de laatste profeet. Daarom kwamen alle vrienden van Judas bijeen en zeiden tegen Jonathan: sinds de dood van uw broer Judas hebben wij niemand die zoals hij te velde kan trekken tegen de vijanden, tegen Bacchides en iedereen die onze natie haat. Daarom hebben wij vandaag onze keuze op u laten vallen, om in zijn plaats onze leider en aanvoerder te zijn, in de strijd die wij moeten voeren. Zo volgde Jonathan zijn broer Judas op en nam hij de leiding in handen. Bacchides wil Jonathan doden. Bacchides vernam dat en wilde hem doden. Toen Jonathan dat hoorde, vluchtte hij met zijn broer Simon en zijn aanhang naar de woestijn van Tekoa en sloeg zijn kamp op bij de put van Asfar. Op een sabbat kreeg Bacchides kennis hiervan en hij stak met heel zijn leger de Jordaan over. Jonathan stuurde zijn broer Johannes, die aan het hoofd van de troep stond, naar zijn vrienden, de Nabateërs, om ze te vragen of ze hun omvangrijke bagage bij hen in veiligheid mochten brengen. Maar de zonen van Jambri rukten op uit Medeba, overmanden Johannes, namen alles wat hij bij zich had in beslag en gingen ermee vandoor. Enige tijd later berichtte men Jonathan en zijn broer Simon dat de zonen van Jambri een grote bruiloft gingen vieren en dat ze de bruid, de dochter van een van de aanzienlijkste personen in Kanaan, met groot gevolg uit Nadabat zouden afhalen. Met het bloed van hun broer Johannes in gedachten vertrokken ze en verscholen zij zich in een bergspleet. Vanuit daar namen ze op een gegeven ogenblik een rumoerige stoet waar. De bruidegom kwam met zijn vrienden en familieleden onder het slaan van pauken en het zingen van liederen rijk uitgedost hun kant op. Zij sprongen uit hun hinderlaag tevoorschijn en sloegen ze neer. Velen vielen onder hun slagen. De overigen vluchtten het gebergte in. Hun bezittingen maakten ze buit. Zo veranderde de bruiloft in rouw en hun feestliederen in weeklachten. Het bloed van hun broer was gewroken. Jonathan en zijn aanhang gingen naar het moerasgebied bij de Jordaan. Toen Bakchides dat vernam, trok hij uit en hij verscheen op de Sabbat met een groot leger aan de oever van de Jordaan. Hierop zei Jonathan tegen de zijnen: "Vooruit, we moeten strijden voor het behoud van ons leven, want het ziet er nu slechter voor ons uit dan ooit. Van voren, zowel als van achteren, worden we aangevallen. Links en rechts van ons is het water van de Jordaan, moerassen en kreupelhout. Er is geen plaats meer om te ontsnappen. Roep de hemel aan, zodat jullie gered worden uit de macht van onze vijanden." De strijd ontbrandde. Toen Jonathan zijn hand uitstrekte om Bakchides neer te slaan, wist deze hem door een achterwaartse beweging te ontwijken. Daarop sprongen Jonathan en zijn mannen in de Jordaan en zwommen naar de overkant. Maar de vijanden staken de Jordaan niet over om ze te achtervolgen. Aan de kant van Bakchides waren er die dag ongeveer 1000 man gesneuveld. Dood van Alcimus. Teruggekeerd in Jeruzalem begon Bakchides een aantal steden in Judea te versterken. De vesting bij Jericho, Emmaüs, Bet-Goron, Bethel, Timna, Pharaton en Tefon kregen hoge muren en poorten met grendels. Hij plaatste er garnizoenen die Israël in bedwang moesten houden. Ook de stad Bet-Zur versterkte hij, evenals Gezer en de burcht die hij van troepen en proviant voorzag. Ten slotte nam hij de zonen van de leidende personen van het land als gijzelaars en liet ze in de burcht van Jeruzalem een verzekerde bewaring houden. In de tweede maand van het jaar 153 gaf Alcimus het bevel om de muur van de binnenste voorhof van het heiligdom af te breken. Zo wilde hij het werk van de profeten vernietigen. Nadat men met de afbraak was begonnen, werd Alcimus door een ziekte getroffen. Daardoor kon hij geen werk meer verrichten en verloor hij zijn spraakvermogen. Hij was verlamd, kon geen woord meer uiten en zijn huis niet meer beheren. Onder die omstandigheden vond Alcimus, aan hevige pijnen ten prooi, de dood. Toen Bakchides zag dat Alcimus dood was, keerde hij naar de koning terug. Het land Juda beleefde nu 2 rustige jaren. Nieuwe tussenkomst van Bakchides. De afvalligen smeden daarom het volgende plan. Jonathan en zijn aanhang leven nu rustig en zijn op geen gevaar bedacht. Als we Bakchides laten komen, kan hij ze allemaal in 1 nacht gevangen nemen. Met dat voorstel gingen ze naar hem toe. Daarop vertrok Bakchides met een sterk leger en stuurde heimelijke brieven naar al zijn bondgenoten in Judea, met het bevel om Jonathan en zijn aanhang gevangen te nemen. Daar slaagden ze echter niet in, omdat hun plan was uitgelekt. Jonathan wist zelfs ongeveer 50 van de vooraanstaande mannen van het land die het slechte plan op touw hadden gezet, gevangen te nemen en te doden. Hierop nam hij met Simon en zijn aanhang de wijk naar Bet-Bassi, in de woestijn. Zij bouwden het verwoeste deel van de stad weer op en versterkten haar. Toen Bakchides dat vernam, verzamelde hij zijn leger en riep hij ook zijn aanhang in Judea onder de wapens. Hij trok op en belegerde Bet-Bassi. Dagenlang deed hij aanvallen op de stad, waarbij hij gebruik maakte van belegeringswerktuigen. Jonathan liet zijn broer Simon in de stad en ging zelf met een klein aantal mannen het land doorkruisen. Hij versloeg Odomera en zijn broers en de zonen van Fasiron in hun tentenkamp. Door deze successen nam zijn leger een aantal toe. Simon van zijn kant deed met zijn aanhang een uitval vanuit de stad en stak de belegeringswerktuigen in brand. Ze bonden de strijd aan met Bakchides en versloegen hem. Deze nederlaag was een hevige kwelling voor hem, omdat met de veldtocht ook zijn politiek gestrand was. Hij was woedend op de afvalligen die hem hadden aangeraden naar deze streek te komen, liet velen van hen ter dood brengen en besloot naar zijn land terug te keren. Jonathan hoorde dat en stuurde gezanten naar hem toe om vrede met hem te sluiten en de uitlevering van de krijgsgevangenen te verkrijgen. Bakchides stemde toe en hield zich aan zijn woord. Hij gaf Jonathan onder ede de verzekering dat hij hem zijn leven lang geen kwaad meer zou doen. Ook gaf hij hem de personen terug die hij vroeger in het land van Juda gevangen had genomen. Daarna vertrok hij naar zijn land en hij is nooit meer in hun gebied teruggekomen. Het zwaard was tot rust gebracht in Israël. Jonathan vestigde zich in Mikmas. Daar begon hij het volk te besturen en hij vertelgde de goddelozen in Israël. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 24. Lofprijzing van de wijsheid. De wijsheid gaat zichzelf prijzen en zich te midden van haar volk beroemen. In de gemeente van de Allerhoogste zal zij haar mond openen en zich beroemen ten overstaan van zijn legermacht. Uit de mond van de Allerhoogste ben ik voortgekomen en als een nevel heb ik de aarde bedekt. Ik sloeg mijn tent op in de hoogte van de hemel, en mijn troon stond op een wolkenzuil. Ik heb het hemelgewelf alleen doorlopen, en in de diepte van de afgrond ben ik rondgegaan. Op de golven van de zee en overal op aarde, en bij alle volken en stammen kreeg ik de macht. Bij hen allen zocht ik een rustplaats. In wiens erfdeel moest ik gaan wonen? Toen gaf de Schepper van alles aan mij zijn opdracht en wees Hij die mij geschapen heeft de plaats aan voor mijn tent. Hij sprak, sla uw tent op in Jacob en vind in Israël uw erfdeel. Voor de wereld, al in het begin, heeft Hij mij geschapen en zolang de wereld duurt, verdwijn ik niet. In de heilige tent deed ik dienst in zijn nabijheid, en zo kreeg ik vaste voet op de Sion. In de geliefde stad gaf hij mij eveneens een rustplaats, en in Jeruzalem werd mijn heerschappij gevestigd. Te midden van een glorierijk volk heb ik wortel geschoten, en het domein van de Heer werd mijn erfelijk bezit. Ik groeide als een ceder op de Libanon, als een cipres in het Hermongebergte. Ik groeide als een palmboom in Engedi, als een rozentuin in Jericho, als een schone olijfboom in de vlakte, als een plataan aan de waterkant, als kaneel en balsem en als uitgelezen mirre, heb ik een heerlijke geur verspreid, als hars, kruidnagel en mirreolie, en als een wierookwolk in de tent. Als een terebint stak ik mijn takken uit, en het waren prachtige mooie takken. Als een wijnstok kreeg ik mooie loten, en mijn bloesems werden prachtige, volle vruchten. Kom bij mij, jij die naar mij verlangt, en eet van mijn vruchten. Want het denken aan mij is zoeter dan honing, en mij bezitten is zoeter dan een honingraat. Degenen die van mij eten, houden honger naar mij, en wie van mij drinken, wensen steeds meer. Hij die mij gehoorzaamt, wordt niet beschaamd, en zij die in mijn geest werken, mislukken niet. De wet is een zegen. Dit alles is gegeven met het verbondsboek van de Allerhoogste God, met de wet die Mozes ons heeft opgelegd, als erfdeel voor Jacobs gemeenten. De wet is boordevol wijsheid, zo vol als de Pison en de Tigris, in de dagen van de nieuwe vruchten. Zij geeft een overvloed aan inzicht. Zij is als de Eufraat en de Jordaan in de dagen van de oogst. Zij laat kennis stromen, zo rijk als de Nijl, en als de Gihon in de dagen van de druivenoogst. De eerste leert haar niet volledig kennen, en de laatste achterhaalt haar evenmin. Want haar gedachten zijn voller dan de zee, en haar besluiten zijn voller dan de diepte. En ik ben als een kanaal, door een stroom gevoed, en als een waterloop die een lusthof binnenkomt. Ik zei, ik ga mijn boomgaard water geven en mijn bloembed bevloeien. En zie, mijn waterloop is een rivier en mijn rivier is een zee geworden. Verder wil ik mijn onderwijs zo helder maken als de dageraad en het tot in de verte laten stralen. Verder wil ik mijn leer als een profetie laten stromen en haar nalaten aan verre generaties. Ik heb mij dus niet alleen voor mijzelf ingespannen, maar voor iedereen die de wijsheid zoekt. Hoofdstuk 25. Over de echtgenoot. In drie dingen vindt mijn hart genoegen. Zij zijn gewild bij de Heer en de mensen. Eendracht onder broers, vriendschap met de naaste en een goede verstandhouding tussen man en vrouw. Drie soorten mensen verfoeit mijn hart en ik erger mij zeer aan hun levenswijze. Een verwaande bedelaar, een oneerlijke rijkaard en een overspelige grijsaard met te weinig verstand. Als je in je jeugd iets niet hebt bijeengebracht, hoe zou je dat dan in je ouderdom vinden? Hoe aantrekkelijk is het als mannen met grijze haren recht spreken en als oudere mensen goede raad weten? Hoe aantrekkelijk is wijsheid bij oude mensen en doorzicht en goede raad bij mannen van aanzien. Rijke ervaring is de kroon van de oude mensen, en de vrees voor de Heer is hun roem. Ik weet 9 dingen die ik in mijn hart prijs, en ook het 10e zal ik uitspreken. Een mens die vreugde beleeft aan zijn kinderen, en iemand die nog bij zijn neven de val van zijn vijanden mag zien. Gelukkig is hij die een verstandige vrouw heeft, en hij die niet met os en ezel tegelijk ploegt, en hij die niet uitglijdt in zijn spreken, en hij die zijn mindere niet hoeft te dienen. Gelukkig is degene die inzicht heeft gevonden, en degene die spreekt voor een luisterend gehoor. Hoe groot is degene die wijsheid vindt, maar niemand overtreft de man die de Heer vreest. De vrees voor de Heer gaat alles te boven. Wie haar bezit, is met niemand te vergelijken. Over de echtgenote. Alle pijn desnoods, maar geen hartenpijn. Alle kwaadaardigheid, maar geen kwaadaardigheid van een vrouw. Alle ellende desnoods, maar geen ellende van mensen die mij haten. Alle afstraffingen, maar geen afstraffingen door vijanden. Geen erger gif dan het gif van een slang. Geen erger woede dan de woede van een vrouw. Ik huis veel liever met een leeuw of een draak dan met een kwaadaardige vrouw. De kwaadaardigheid van een vrouw verandert haar oogopslag en verduistert haar gezicht, tot zij eruit ziet als een berin. Al zit haar man aan tafel tussen zijn buren, onwillekeurig moet hij bitter zuchten. Alle kwaad valt in het niet, vergeleken bij een kwade vrouw. Het lot van de zondaar zal op haar vallen. Als een zanderige helling voor de voeten van een grijsaard, zo is een praatzieke vrouw voor een rustige man. Bezwijk niet voor de schoonheid van een vrouw en zet je zinnen niet op wat zij bezit. Het is een harde slavernij en een grote schande als een vrouw haar man onderhoudt. Een vernederd hart, een somber gezicht, een hartzeer, die komen van een kwaadaardige vrouw. Slappe handen en knikkende knieën, die komen van een vrouw die haar man niet gelukkig maakt. Bij een vrouw is de zonde begonnen, en door haar moeten wij allen sterven. Laat het water niet de vrije loop, en een boosaardige vrouw niet de vrijheid van spreken. Als zij niet aan jouw zijde wandelt, snijd haar dan af van je vlees. Spreuken, hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 4. Als je met een heerser zit te eten, wees dan voorzichtig met wat er voor je staat. Zet een mes op je keel als je een gulzige eter bent. Wees niet begeerig naar zijn lekkernijen, want het is een maaltijd vol bedrog. Maak je niet moe om rijk te worden. Gebruik daarvoor je inzicht niet. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 290 en we hebben zo net gelezen het eerste boek Maccabeeën, hoofdstuk 9, Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstukken 24 en 25 en Spreuken, hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 4. Dan rest ons nog een citaat van de heilige Augustinus. Het licht van Christus is een dag zonder nacht, een dag zonder einde. En dat Christus die dag is, zegt de apostel Paulus met de volgende woorden. De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Romeinen 13:12. De nacht loopt ten einde, zegt hij, en niet de nacht volgt. Opdat men inziet dat door het verschijnen van het licht van Christus de duisternis van de duivel verjaagd wordt en niet geleidelijk wordt gevolgd door de duistere praktijken van de zondaars. Door de voortdurende glans worden de donkere wolken van het verleden verdreven en de sluipende groei van de zonden krijgt geen kans. De Zoon zelf immers is de dag, want de Vader, die ook de dag is, roept hem het geheim van zijn Godheid toe. Ja, hij zelf is de dag die door de mond van de wijze zegt: Ik heb in de hemel een licht doen opgaan dat nooit meer ondergaat. Jezus Sirach, hoofdstuk 24, vers 6. Zoals er dus op de dag van de hemel in het geheel geen nacht volgt, zo ook volgt op de rechtvaardigheid van Christus niet de duisternis van de zonden. Altijd immers glanst de dag van de hemel. Hij geeft licht en straalt en kan door geen enkele duisternis omsloten worden. Zo ook fonkelt het licht van Christus altijd. Het straalt en schittert en het kan door geen enkele nevel van de zonden aangetast worden. Zo, beste luisteraars, is het tijd geworden om dag 290 van ons leesjaar af te sluiten. Morgen, op dag 291, is het tijd voor het eerste boek Maccabeën, hoofdstuk 10, Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstukken 26 en 27, en Spreuken, hoofdstuk 23, versen 5 tot en met 8. Hartelijk bedankt voor het luisteren en het meelezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.